Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En dat die schat van een Adema.
Ja, die lieverd.
Die lieverd.
Al zijn emoties.
En hij ligt er s'nachts van wakker. En ik zeg van ja, nu weer
naar... Het huilen stond hem echt nader dan het
nu
lachen.
Weer naar Brussel gaan om weer uitzondering te
dat
gaan.
Dat kan toch niet?
Dat kan toch niet? Nou, dat kan dus ook gewoon niet.
Nee. Luister elke zondag naar een extra aflevering van Teun en Gijs via petjeaf.com/teunengijs vertellen alles. Teun, ik zie hier voor me jouw telefoon liggen.
Hij is er weer.
Hij is weer in volle maar glorie en luister hersteld.
Het is niet zomaar een vanzelfsprekendheid. Dat
nee?
Nee.
Je bent door pieken en dalen gegaan.
Oeh, ongelooflijk.
Over pieken en dalen gesproken. Nou, gaan we het ook over hebben in deze aflevering.
Maar Gijs...
Ja, ik ben ook door pieken en dalen gegaan in mijn vader-zoon relatie.
En ik denk dat ik de mensen die door pieken en dalen gaan... wel eens een handje zou kunnen helpen.
Ja?
Ja.
Als mental coach-achtig. En... Ik vraag me ook wel eens af, als ik het heb over de triangel, jij, mijn moeder en ik.
Ja,
hè? Wie is er nou eigenlijk de baas? Welke van de drie hoeken staat bovenaan?
Is er één baas?
Wat?
Eén baas.
Er is altijd één baas. En die piramide staat op twee zijden en één hoek staat boven.
Ik vind het heel gevaarlijk. Ik denk dat we daar niet in moeten gaan.
Teun, ik vind dat we alles moeten aandurven. We zijn bij aflevering 130. Teun en Gijs vertellen alles.
Wow.
En wij durven alles aan.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs.
Hey Teuntje.
Ja.
Oh, het is het warm in de studio. Jezus.
Ja. Ja.
Want dit is weer, ik vind dat praten over warm, zit weer helemaal mijn weertrauma komt dan weer naar boven.
Ja.
Dat ik er niet over kan praten.
Ja, maar ik vind praten over het is warm in de studio vind ik niet hetzelfde als praten over het weer.
Want?
En bijvoorbeeld in die kamer hiernaast is het niet warm. Dus het is niet puur het weer.
Nee, het is niet puur het weer,
het
maar
het is
wel...
Het is niet zo van, goh, wat schijnt de zon hard? Of wat denk je dat vanmiddag gaat regenen? Dit gaat echt over de lokale situatie in deze studio.
Ja, maar het is wel net zoals het weer... Dat ik denk, het is een omstandigheid waarmee je nou eenmaal moet dealen.
Ja.
En waar verder ook niet zoveel aan te doen is.
Ik vind dat ook, ja.
En ik wou dat ik iemand was die zijn lot dan gewoon in stilte kon dragen.
Maar dan wil je dus eigenlijk alleen nog praten over dingen waar je wel wat aan kan doen.
Nou ja, of waar iets interessants over te zeggen is. Mm. Ik zou, ja, met dat het warm is.
Ja.
Ik zie geen vervolgconversatie.
Nou ja.
Nou ja.
Ja, we zijn al 1:06 bezig.
Dank je de koekoek.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vind het ook wel weer geruststellend juist om te praten over dingen die gewoon zo zijn. Dan kom je ook, je kan er ook niet, ja, goed, je kan natuurlijk vervolgens over klimaatverandering gaan praten, kom je toch in een conflict. Want ik wil net zeggen, het is een heel neutraal onderwerp, maar dat is natuurlijk ook niet meer zo.
Nee.
Nee.
Er stonden er nog maar neutrale onderwerpen.
Ja, precies. Ja. Ja, het is zelfs dat je zegt van, is deze jurk groen of geel? Dat is al niet neutraal.
Want?
Weet je, wat was er gewoon tijd? Was dat,
Ja, er was een soort één bepaalde jurk die de ene helft van de mensheid als... blauw zag en de ander als zwart, geloof ik, of zo.
Ja, en je kon ook iets uitspreken en dan zei iemand yellow of... Was het ook?
Yellow, blue of zoiets.
En dan kon de ene helft hoorde ook, de een ander hoorde het ander.
Jezus Christus.
Ja,
dus de mindfucks. De mindfucks.
Ja, meneer Mindfuck heeft zich daar ook mee bemoeid.
Victor Mitz,
ja.
Ja?
Die heeft uitgelegd...
Professor Mindfuck?
Die heeft uitgelegd hoe dat allemaal kwam.
Die weet dat.
Het werd volgens mij allebei dus een soort over elkaar gelegd.
Ja.
En het werd dus allebei afgespeeld of allebei getoond.
Ja.
Maar dan de ene mensen horen het een, de ander het ander.
Ah,
dat heeft dan wel weer iets...
Dat is zijn voordeel dat hij basisarts is, hè?
Ja.
Ja.
Basisarts?
Hij is basisarts.
Vind ik niet echt... Ja, vind ik niet indrukwekkend qua arts. Basisarts.
Wij kunnen het niet zeggen, Teun, dat we basisarts zijn.
Nee, ik ben basishistoricus.
Ja, maar er is geen vervolghistoricus, toch? Nou ja, oké, okay. Je kan nog promoveren.
Ik kan promoveren.
Ja,
ja. En je zegt, ja maar als je als, bij een arts zeggen, promoveert
je,
ook.
Je zegt er ook niet de hele tijd bij dat je basishistoricus
nee,
bent.
Nee, maar misschien wordt dat wel tijd.
Ja, Teun, als basishistoricus, ja. Hoe duid je de tijd waarin we nu leven? Deze dag, het is nu maandagochtend.
Je bedoelt de dag na...
De dag na het moment dat we in een... Nou, we zijn nog niet echt in een rutteloze tijd aangekomen, maar toch...
Het was wel
de rutteloze
grappig,
tijd dient zich wel ineens aan.
Wij vonden het eerst een beetje een suffe crisis. De crisis op zichzelf was suf.
Ja, we hebben de crisis totaal verkeerd zitten duiden.
Ja, in onze, ik nog iets beter dan jij.
Mag ik trouwens even zeggen, Tuin,
ja.
Dat wij dus op vrijdag, eigenlijk elke vrijdag nog een hele extra aflevering opnemen die alleen door onze hele goede vrienden, vrienden wordt
maar
beluisterd.
Ik heb het idee dat er heel veel, ik denk dat er ook heel veel vrienden, mensen die hele vriendelijke gevoelens hebben, niet naar ons luisteren, maar die nog niet weten dat ze die vriendschap ook om kunnen zetten in een extra aflevering per week.
Precies, en het leuke is dat wij zijn ook alweer 100 zoveel afleveringen daarmee begonnen.
Ja.
Toen hebben we de prijs vastgesteld op 4 euro per maand. Voor
en,
4
is
euro.
Is die meegegaan met de inflatie?
Voor 4 euro
prijs?
Per maand krijg je elke week nog een extra aflevering waarin we de actualiteit doornemen en sympathiek of niet sympathiek spelen. Een leesclub hebben.
Gijs, weet je wat nou het mooie is eigenlijk? Eerst verdienen we daaraan.
Ja.
Maar nu betalen we eigenlijk, omdat met voor die 4 euro, dat kost
precies,
ons eigenlijk
die 4
geld.
Euro is inmiddels bijna niks meer waard.
Nee.
Ik bedoel, daar koop je niet eens meer een latte macchiato in het centrum van Amsterdam.
Absoluut
bij
niet.
Lange na niet. Nee. Betaal je 4 euro per maand, dan krijg je elke week een aflevering. En wij blijven het maar voor dat ongelooflijk schappelijke bedragje. Week na week geven we eigenlijk korting op korting met de inflatie.
Omdat wij
blijven dat maar aanbieden.
Wij houden van onze vrienden.
Ja, precies.
En het is ook zo dat je wil ook niet grof geld aan je vrienden verdienen.
Nee, precies. Nee. Het moet schappelijk blijven. Ja. Meer dan schappelijk, zou ik aan zeggen. Als je naar petjeaf.com/teunigheidsvertellenalles gaat...
Ja.
Dan kan je abonneren op die aflevering. En het is een feest. Vorige week hebben we dus lang en breed zitten filosoferen... Ja. Over de kabinetscrisis in de maak, die ik heel erg relativeerde. En waar jij ietsje serieuzer nam dan ik hem nam.
Ja.
Een paar dagen later bleek het echt een serieuze kabinetscrisis. En daarna pas kwam die aflevering online. Wat moeten de luisteraars die dat meekregen genoten hebben...
Van
onze onnozelheid. Ja. Het is toch heerlijk om
Want
ons
ik zat nog te denken,
onze
moet ik Gijs nog bellen om, nog een, om het nog even te actualiseren? Ik dacht, nee, wij, weet je wat het is? Je had dus de Naked Chef. Nou, ik ben dan zeg maar de Naked basishistorian, basic historian.
Ja.
En jij bent gewoon de Naked multi-interviewer.
Ja.
En we laten ons ook gewoon in die extra zeker... Ja, laten we ons al onze naaktheid zien.
Ik zou ook zeggen, jij als basishistoricus...
Ja.
Jij bent toch ook gewoon ongelooflijk gehecht aan... hoe de dingen in de geschiedenis hun loop hebben gehad... en niet hoe ze dan vervolgens een paar dagen later gecorrigeerd zijn.
Dit is dus, kijk, dus de grondlegger van de geschiedschrijver... van de moderne geschiedschrijver, Leopold von Ranke...
Ja.
Die zei, je moet de geschiedenis beschrijven... wie es eigentlich gewesen.
Ja.
En dan zetten mensen tussen haakjes ist... omdat hij dat dan niet heeft gezegd.
Ja.
Maar dus zoals het eigenlijk echt geweest is. En dat willen wij...
Waarom heeft hij ist niet gezegd?
Ja, misschien zat het ergens in een hele ingewikkelde bijzin... waardoor dat toch nog ergens op zijn pootje terecht kwam. Dat weet ik eigenlijk niet.
Maar je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat dat hele oeuvre van Von Ranke...
Ja.
Hè, al die dikke boeken die...
Leopold,
die zijn helemaal gesublimeerd tot dit ene zinnetje...
Ja.
Waarbij die ist misschien wel ergens onderaan de pagina stond... na vele meanderende bijzinnen.
Ook dat is wel heel Duits, hè?
Duits.
Ja.
Maar goed, dit is er van overgebleven. Alles wat Leopold von Ranke heeft geschreven.
Ja, daar heb ik nog één zinnetje. Wil je dat ook nog
zeggen?
Ja,
graag.
Jede Zeit steht unmittelbar zu Gott. Dus dat betekent eigenlijk dat... Ja, nu begin je een beetje...
Ja, ik haak alweer af.
Oké, laten we dat zinnetje gewoon zitten.
Nee.
Oh, nee.
Verklaar het alsjeblieft nader.
Oké, dus eigenlijk wat is dat ook voor het huidige...
Tijdsgevricht,
of misschien het voor het woke debat. Is dat wel interessant? Want dat zegt dus eigenlijk... Hij zegt, je moet eigenlijk elke tijd staat in dezelfde verhouding tot God.
Ja.
Tot de eeuwigheid.
Ja.
En moet je dus op de eigen merites beoordelen. Je kan niet zeggen van, oh, wij denken er nu zo over. En gaan dan met onze blik nu mensen uit 1700... eens een beetje een potje lopen veroordelen. Nee, elke tijd heeft zijn eigen...
Heeft zijn eigen waarde.
Ja.
Dus laten we zeggen, het antisemitisme... In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw... dat moeten we gewoon op zijn merites beoordelen en zeggen van, nou oké, we zouden het nu misschien wel gelukkig vinden om onszelf tot joden te maken. Ja, maar toen was dat heel normaal.
Nee, want het was toen ook niet per se heel normaal. Dus dan ga je weer kijken van hoe dachten allerlei groepen erover? Hoe werden mensen daar dan weer in meegesleurd enzovoort?
Oké.
Het was ook niet zo dat anders dan dit kwam ook op. Er was natuurlijk een latent antisemitisme altijd al aanwezig. Ja. En opeens werd dat helemaal...
Ontvlamde dat.
Werd aangezwengeld.
En de slavenhandel? Hoe denkt Von Ranke daarover?
Ja, weet ik niet hoe
Von Ranke... Of hoe moeten wij namens Von Ranke daarover denken?
Ja, nee, kijk, dat is eigenlijk al natuurlijk een verkeerde vraag. En hoe moeten wij daarover denken? Maar wat dus interessant is, kijk, het gaat er dus meer om. Je kan dus, wat wel gebeurt, wat wel normaal is dat je... De geschiedschrijving houdt nooit op. Niet alleen omdat er gewoon elke dag weer een nieuwe dag geschiedenis gemaakt wordt. Maar ook omdat er steeds nieuwe vragen opkomen. Dus we stellen misschien ons nu vragen over die slavenhandel die we toen niet stelden. Maar het gaat er eigenlijk om...
Zoals we op een dag, of zoals men zich op een dag vragen zal stellen over de bio-industrie.
Bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat in de soort geschiedschrijving die hij voorstelt, is dat je dan zegt, dan geef je gewoon een beschrijving van, nou, dit was de situatie, dit waren de machtsverhoudingen, deze mensen verdienden daaraan. En misschien ook van deze mensen, die verzetten zich daar al tegen. Maar om dan nu te zeggen van... om daar nu eigenlijk... Ik denk dat ik vermoed dat in deze Rankiaanse geschiedschrijving... het niet per se aan de historicus was om daar ook nog een moreel... Dat is dan weer een andere.
Ja, maar bijvoorbeeld Maarten van Rossum... Ja. Die zit nu de hele tijd te zeggen... wat een waanzin om nu je excuses aan te gaan bieden... voor iets waar je helemaal niks mee te maken hebt... en wat 200 jaar geleden gebeurd is. Waarbij je dus natuurlijk daar tegenin kan werpen van... oké, maar je biedt niet als persoon je excuses aan, maar als instituut. Hè? En dat instituut bestaat wel al degelijk zoveel 100 jaar... Ja. En is daarvoor verantwoordelijk geweest. Maar goed, misschien heeft hij natuurlijk... hij is niet eens basishistoricus, maar hij is een echte...
Professor, echte, denk ik zelfs.
Professor
in de geschiedschrijving.
Precies, dus hij is echt een volleerd historicus. Ja. En hij zegt misschien van maar De waarden waren toen zo anders. En de zwarte mensen werden toen blijkbaar niet gewoon als gelijkwaardig beschouwd. En dat was helemaal in de maatschappij zat dat, was dat geïndoctrineerd, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Om dan nu je excuses met de waarde van vandaag voor iets van toen te gaan maken, dat is onzinnig.
Ja, nou ja, daar...
Een ongelooflijk krakkemikkige uitleg van mij, maar je begrijpt ongeveer wat ik bedoel.
Ja, nou ja, het is toch goed. Dus je hebt natuurlijk allerlei discussies waarvan mensen van... dit soort discussies heb ik wel heel vaak met mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja, en dat ze dat toen deden of weet ik wat. Dus nou ja, als je maar kijkt...
Wat dan bijvoorbeeld?
Nee, maar als je bijvoorbeeld zegt van hoe nu bijvoorbeeld naar gender wordt gekeken.
Ja.
Of naar, weet ik wat... genderneutraliteit of weet ik wat. Ja, dat is toch best ingewikkeld om nou dat... Als we zeggen van nou, dit vinden wij dan nu...
De standaard, normaal.
De standaard, daar staan we voor open, of vinden we de standaard. Om dan nu te zeggen, het is toch absurd dat ze dat in de jaren 50 niet deden. Ja. Omdat die mensen dat in de jaren 50 gewoon nog helemaal niet konden voorstellen.
Nee.
Enige compassie... Coulance. Ja, coulance, beter woord nog, voor de mensen uit vroeger tijden... Is misschien wel
op zijn plek.
Ja, maar tegelijkertijd ben ik het wel met je eens. Ik bedoel, kijk, als je denkt van, nou ja, de rijkdom van Nederland voor een groot deel is gebaseerd op de VOC, op de slavenhandel enzovoort. Om daar als staat te zeggen van, ja, inmiddels, dat vind ik, ja, dat is prima.
Ja, en je kan toch ook zeggen
En zij hebben het natuurlijk ook altijd, de mensen die veel waarde hecht aan die excuses, hebben het ook over dat... Over de doorleving, hè, hebben ze dan altijd. Dus dat allerlei dingen dat wij hele koloniën leegroofden, dat we mensen van het ene continent naar het andere continent verplaatsen.
Ja, dat we een heleboel mensen niet als volwaardig beschouwden, maar als wezens die je gewoon kon verhandelen.
Daar zijn nu nog steeds effecten van te zien.
Ja.
En dan is dat dus dan gaat het nog niet zozeer, dan gaat het nog niet eens zozeer over hoe hebben mensen dat niet. Waarbij je dan ook nog moet aantekenen dat er waren natuurlijk ook wel weer mensen die er wel al tegen de slavernij waren. Dus als er al mensen waren die er wel tegen waren, kan je ook niet zeggen...
Niemand had er enig idee van. Ik moet nu trouwens wel over mijn bio-industrie opmerken. Moet ik even denken, omdat Roos Vonk ooit heeft, volgens mij professor Roos Vonk, ooit ook een geen basis. Wat is het? Socioloog of zo?
Ja, maar die had ook wel wat omstreden onderzoek over rood vlees, geloof
zeker.
Ik.
Zeker. Ja. Ja, nee, ja. Goed. Ik zeg ook niet dat we haar volledig als... Maar goed, ze is professor Roos Vonk. Hè?
Ja.
Hoe je het
weet.
Goeie
naam, hè, Roos Vonk.
Heel goed.
Is ook een beetje een soort ziekte waar je aan leidt.
Ja. Oh goed, professor Roos Vonk. Ja. En professor Roos Vonk, die heeft toen gezegd van, volgens mij van, hoe we nu met varkentjes omgaan, dat is een vergelijking met de Holocaust of zo. Ja. En het was Frits Barend meteen van, dus jij zegt dat mijn grootouders varkens waren.
Ja, dat slaat natuurlijk nergens
op. Nee, maar goed,
maar
dan moet ik nu, omdat ik nu de slavenhandel toch
ja, maar het
enigszins
is ook wel
met
een
de
bio-industrie beetje...
in één lijn, dat ik, oh god, toch niet denk dat ik nu allemaal mensen met varkens vergelijk.
Denk je niet
dat is niet
dat
mijn bedoeling geweest.
Denk je dat dat ook een beetje malicieus is van
Frits Barend, ja? Of van Roos Vonk?
Nee, van Frits Barend.
Ik denk eerder gewoon dom demagogisch.
Dom, ja, oké. Okay. Dus ook een dunne lijn tussen dom demagogisch en malicieus.
Ja. Ja, maar heb ik veel meer respect voor malicieus. Want dan is het nog gewoon...
Oh, ja.
Dan is het gewoon een soort kwaadaardig prikken. Dan is het meer pesten.
Ja, maar het is...
Terwijl dom demagogisch is gewoon die oprechte, onnozele verontwaardiging...
Ja.
Over een...
Maar het komt ook...
Best redelijke vergelijking.
Ik snap ook wel weer dat je... als je hele familie is uitgemoord... dat je dan zegt van... ik wil gewoon dat het begrip...
Dat die vergelijking helemaal niet gebruikt wordt.
Dat er nooit een vergelijking wordt gemaakt eigenlijk.
Huh? Jain. Jain.
Ja, nou, doe eens de ja en de nein.
Nou, die ja. Oké, zwaar. Dat is inderdaad... dat is zo'n schandelijke misdaad geweest. Dat je denkt, die moeten we helemaal op zijn eigen merites beoordelen... en niet te pas en te onpas inzetten.
Ja.
Aan de andere kant ben ik er toch ook nog steeds van overtuigd... dat we op een dag misschien de manier waarop we met dieren omgaan... ook als een schandelijke misdaad... Ja, eigenlijk in die orde van grootte zullen gaan zien.
Ik ben wel eens in een... Ik ben natuurlijk best vaak in ook slachthuizen en dat soort dingen geweest. Maar ik was dus op een gegeven moment was ik in een kippenslachterij. Nou, dan worden die kippen die worden daar dus binnengebracht. Die worden dan op hun poten aan een draad gehangen. Die draad die gaat dan... Die zakt dan naar beneden in een bak die water die onder stroom staat.
Ja.
Dan worden ze dus geëlektrocuteerd.
Ja.
En dan gaan ze dus...
Een heel humane manier
en,
van...
Nee, maar dan gaan ze dus... En dan gaat, dit gaat over honderdduizenden kippen. Die gaan dan in binnen een uur langs allerlei apparaten... die ze dus precies zo... Dan draaien ze even om en worden vleugels afgesneden... dan draait ze weer om.
Ja.
En dan ligt ze dus binnen een uur... zoals die man van die slachterij het noemde... als technische delen noemen ze dat dan. Dat is ook was net zo'n soort taal ook, vind ik. Ligt ze dan in de bakjes.
Ja.
En dus... Kijk, je kan natuurlijk aan de ene kant zeggen van ja, misschien op zo'n Franse buitenkip die dan even zo de nek om wordt gedraaid. Misschien is het individueel voor die kip vervelender dan met deze. Maar toch de hele super efficiënte manier, die is toch huiveringwekkend.
Ja, dat er allemaal levende wezens in zo'n industrie zijn verwerkt. Ja,
ja.
Ja, en dat is toch het industriële van vermoorden.
Ja,
ja,
precies.
En de industriële variant van vermoorden. In die zin lijkt dat natuurlijk wel, in ieder geval wat er in de Holocaust beoogd is ook.
Ja.
Wat de bedoeling was.
Ja.
Ja. En het gaat natuurlijk allemaal om tot welke... soort reken je andere levende wezens dan mensen?
Ja.
Behoren ze min of meer tot onze eigen soort? Dus allemaal creaturen van God of zo? Of allemaal soort wezens met hersens en een bewustzijn? Soort, nou, misschien niet een bewustzijn,
maar
of zie je het als dingen die we naar ons eigen inzicht kunnen gebruiken?
En hoe zie jij dat? Praktisch en... dus theoretisch en praktisch?
Nou, ik eet nog wel eens vlees.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat ik praktisch gezien dieren toch nog echt als minderwaardig aan mijzelf zie. Als dingen die ik kan gebruiken.
Ja.
Ik eet wel weinig vlees, maar ik eet nog vlees. En theoretisch gezien vind ik natuurlijk eigenlijk dat het gewoon dat ik zelf niet per se veel meer of minder ben dan een hond of dan een varken.
Maar het is toch gek, hè? Nee, ik bedoel, het is toch gek dat we...
Bijvoorbeeld een varken dus ook weer iets heel anders is dan... Voor mij vol een hond eten zou ik walgelijk vinden.
Ja, terwijl ik wil zeggen dat je wil zeggen, een varken vind ik dan wel weer heel anders dan een kip.
Ja, nee, maar een varken staat natuurlijk qua intelligentie en mate waarin je er contact mee kan hebben. Ja, maar dat ik bijvoorbeeld een koe of een varken kan eten en niet een wallie, is natuurlijk totaal absurd.
Dat is
absurd. Er zit zoiets diep irrationeels wat dat betreft. Natuurlijk ook vanaf jongs af aan geïndoctrineerd.
Ja.
Ja, of mee opgevoed.
Ja, moeilijk. Ja. Nee, maar ook moeilijk om dat je het is wel doorredeneert en dan denkt, nou,
ja, maar als er iemand is als professor Roosvonk,
ja,
die deze irrationaliteit, ja, natuurlijk ook, ja, omdat ze professor is, hè,
ja,
deze irrationaliteit helemaal uit haar hersens heeft weten te bannen en gewoon het varken ziet als het lieve, intelligente dier,
ja,
dat het gewoon is. Ja, dan is zo'n flatgebouw vol varkens die vermoord worden, dat, ja, is iets wat je gewoon niet kan verdragen.
Nou, ik heb dat, wat ik heel echt niet kan verdragen, is als je op de snelweg rijdt.
Ja, en zo'n vrachtwagen
levende tieren. Ja, ja,
dan zie je af en toe zo'n snuitje zo, ja, door zo'n rooster komen.
Ja, en die worden die last nu ook weer dat die dan allemaal dat er geen hitteplan is, zeg maar.
Nee, dus
dat
dan met... staan ze in de file bij 40 graden. Ja, ja, en dan zit de chauffeur lekker in zijn airco-cabine.
Ja.
En die varkens die staan daar gewoon te leiden.
Maar vind je dan wel, Gijs, dat als het... het was natuurlijk lang vast het verhaal. Ik eet nauwelijks vlees, maar als ik vlees eet, dan wel dieren die een goed leven... Vind je dat dan eigenlijk ook een soort van dieren die dan een goed leven hebben gehad? Vind je dat dan wel oké? Okay? Of uiteindelijk...
Nou ja, dat vind ik natuurlijk wel oké-er. Ik bedoel, daar kan ik heus wel in meegaan. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je die lijn van wat eet ik eigenlijk?
Ja.
Eet ik een dier met wie je gewoon een soort contact kan hebben?
Ja.
Net zoals ik het walgelijk vind om een hond te eten. Waarom eet ik? Ik bedoel, die lijn zou moeten verschuiven. Dan zou ik ook een varken een fantastisch leven. Ja, ik zou jou ook niet willen opeten, nee, Teun. Terwijl je ook een fantastisch leven hebt gehad.
Ja.
Ja, als jij nu zo meteen hier dood neervalt, dan kunnen we toch concluderen dat je een fantastisch leven hebt.
Zeker,
gehad.
Ja.
En dan ben je gewoon...
Moet het niet te lang meer duren?
Ben je gewoon een prettige manier aan je eind gekomen.
Ja, ja, hè? Ja.
En dan ga ik toch ook niet zeggen, nou, dan eet ik hem nu op.
Ja, nee, ja, dat zou gek zijn, ja,
ja. Terwijl je waarschijnlijk heerlijk bent.
Ik denk het wel.
Ja.
Nou ja, goed, Gijs.
Maar hoe zie jij het? Hè? Wat
ja, ik heb dus eigenlijk... Ik weet niet, wat kriebel in de keel.
Oké, okay. Je einde is nabij.
Misschien val ik nu daar,
ja,
neer.
Oké, okay. Nou jongens, zet de oven maar aan.
Ja, thuis eten wij... Ja, jullie zijn thuis ook een soort halve vegetariër, of niet?
Ja, eigenlijk volledig.
Volledig, ja,
ja. Behalve voor Ben hebben we af en toe een pakje salami.
Ja, dus maar dat scheelt natuurlijk al een hoop. Als je dus dat thuis op... En vis eten jullie ook niet? Oh, dat eet je sowieso niet zo graag.
Ik wel, maar goed.
Ja.
Ja.
Ja, van de vis, ja, ik op een manier vind ik de vis
dan betaald.
Vis gaat toch wel weer meer richting de plant in mijn.
Ja, maar zijn, het gaat er mij dus niet om van of ik het goede doe door weinig vlees, ja, eten. Ja. Het gaat om van, ja, waarom verdraag ik het überhaupt om mijn tanden in een stuk vlees te,
ja,
zetten?
Ja, maar ja, goed, je kan natuurlijk ook zeggen, ja, waarom zouden wij als een van de weinige dieren dan vegetariër zijn? Als wij zeggen van nou, wij zijn maken deel uit van de
voedselketen.
Van een voedselketen en, ja, van de natuur. En,
ja, en we
bier.
Zijn nou eenmaal deels vleeseters.
Ja,
ja.
Dus waar moeten wij dan dat
nou, omdat wij een bewustzijn hebben.
Ja.
En bij dat bewustzijn hoort dat ik bijvoorbeeld nogmaals heel veel van Wally hou. Omdat ik zo'n intens contact heb met Wally.
Ja.
En dat ik het daarom een walgelijk idee vind om Wally of een van haar soortgenoten op te eten.
Ja.
Dat het heeft meer met verstand te maken dan met soort...
Nee, maar
het oerding.
Ja, nee, ja, ja, dat snap ik. Maar ik probeer de toch te kijken of ik de logica daarin kan vinden.
Ja, ja, goed. Tuin, jij hebt natuurlijk ook al vaak tegenwoordig over dat mens eigenlijk wils onbekwaam is.
Ja.
Dus dat je toch je impulsen volgt, dat daar verder niet tegenop te...
Ja, dat is het zo.
Te redeneren. Nou, dat geldt hierbij ook voor. Ik bedoel, je kan nog 1000 keer weten wat voor een lief dier een vark is.
Ja.
Maar je impuls zegt toch, lekker,
ja,
lekker stukje spek.
Ja.
Ja.
Ja, zo is het. Ja.
God, ik ben helemaal kapot van deze openingsdiscussie.
Ja,
lekker vrolijk begonnen.
Ik wist niet dat we een openingsdiscussie zouden hebben überhaupt.
Nee, dat weten we nooit. Maar meestal kom ik daar verlicht en vrolijk uit. Ik moet zelf helemaal de put ingepraat. Met mijn eigen holocaust aan het deelnemen aan het ben aan mijn eigen holocaust.
Ja.
Ja.
Ja. Maar ik kwam hier aanlopen en dan heb je dus zag ik jouw fiets. Met
kantoor van meer van dit.
Ja, en dan daar achter op de fiets heb jij een mandje voor Wally, het dier dat mag leven.
Ja, en dat niet gegeten
En wordt. Daarin zag ik een koker met tennisballen, Gijs.
Een koker met tennisballen. Ik heb
van het merk Wilson!
Ja, je refereert nu aan een van de allerbeste filmscènes die er bestaat, vind ik.
Ja.
Uit de film met Tom Hanks.
Castaway.
Castaway.
Ja.
Ja, waarin, dat is zo briljant, dat hij is dan een man die een vliegtuigongeluk meemaakt en hij spoelt aan op een onbewoond eiland.
Dat ongeluk alleen is ook al fantastisch.
Huiveringwekkend. Ja, Robert Zemeckis, de regisseur, heeft een paar waanzinnige vliegtuigongelukken gefilmd van binnenuit.
Maar misschien kun je dan in de Teun Airline
Zeker, die zijn voor de Teun Airline. Jij vindt dat er een vliegtuigmaatschappij waarom tijdens de vlucht rampenfilms over vliegtuigen worden
dat
vertoond.
Dat leek jou op een of andere manier een gat in de markt.
Ja. Sardonisch gat in de markt. Ja. Maar goed, maar die film is zo briljant opgebouwd dat je volgt hem op dat eiland en hij... Ja, om een soort contact te hebben, dat heb je dus blijkbaar nog. Op het moment maakt hij van een aangespoelde volleybal, Wilson, maakt hij een soort daar tekent hij een gezicht op.
Ja, dus dat, Wilson is dus het merk van die bal.
Hij noemt hem ook Wilson. Hij tekent er met zijn bloed tekent hij er een gezicht op.
Ja.
En dat wordt zijn compaan. En op een gegeven moment gebeurt er iets. Hij probeert hem van het eind te komen en drijft die bal weg. En dan roept hij zo, Wilson!
Ja.
En echt als kijker ben je zo in zijn hoofd, voel je zo hard met hem mee dat je echt... Ja, ik huil niet zo snel bij films, maar als dat wel zo...
Heb je gehuild?
Nou, als ik zou huilen bij films, zouden de tranen op dat moment over mijn wangen rollen. En dat is toch wel de magie van filmen,
Tuin. Ja, gewoon dat je huilt.
Ja, dat je huilt om een volleybal die wegdrijft. Ja.
Zou het niet ook een kleine citaat van Robinson Crusoe zijn? Vrijdag!
Roept hij ook zo vrijdag?
Ja.
Wellicht.
Volgens mij heb in mijn herinnering heb ik die film een paar jaar geleden weer gezien. Ja. En blijkt dat er nog best een lange nasleep is als hij weer is gearriveerd. Mm. Dat is best een soort saai stukje nog.
Dat vond jij een saai stukje? Ja, ik vind dat een mooi stukje. Maar jij hebt heel vaak van kut... jij bent heel raar eigenlijk. Is wel zo, toch?
Oh, ja.
Nee, maar aan de ene kant hou je heel erg van soort... de onzinnige vibe van een film en doet het verhaal er niet toe. Ja. En aan de andere kant ben je soms heel erg van kutte sentimentele crap en dat weten we toch al achtig.
Ja, nou ja, het was bijvoorbeeld, ik viel laatst al zeppend in Titanic.
Ja.
Had ik nog nooit gezien.
Een vreselijke film.
Ja, maar wat daar dus wel weer heel goed is dus de, want eigenlijk het enige wat ik zag was de rampscène.
Ja.
Die was goed. En dan zeg je, die boot staat opeens bijna helemaal achterop. En die mensen die glijden dan allemaal naar beneden. Nou, dat was dus echt ook wel weer goed. En
je was precies in het goede stuk van de film gevallen.
Ja, maar daarna.
Ja.
Heel lang nog.
Nou, daarvoor en daarna word je echt op de proef gesteld.
Ja, dat heb ik dus. Dus ik dacht van, wat is al deze sentimentele shit eromheen? Maar
sentimentele crap.
Ja, niet altijd.
Maar goed.
Tennis.
Wilson, die Wilson-ballen lagen in mijn, in mijn mandje. Ik heb afgelopen zaterdag, zoals wel meer dagen tegenwoordig, getennis met mijn zoon Benjamin, 13 jaar oud.
Vader-zoon-banding
bij de Vleet. We kijken ook heel veel Wimbledon samen momenteel. En we tennissen samen. Ja, dan is gewoon, dan heb je het summum
wel
ongeveer
bereikt. Denk je dat Djokovic weer gaat winnen?
Nou, laat ik gewoon nee zeggen. En voor de originaliteit.
En dan zeg jij Alcaraz.
Dan moet het Alcaraz worden. Ja, goed, dat is nu de uitdager.
Ja.
Wat denk jij?
Ik denk het wel.
Dat Djokovic gaat winnen. Ja. Oké, nou, we zullen het zien.
Ja.
In ieder geval, en dan tennis ik. En kijk, hij zit nu, ik vind het een half jaar of drie kwart jaar op tennisles.
Ja.
Hij heeft de hele tijd, voordat we gaan tennissen, hele grote praatjes tegen mij. Zo van, ik ga je verslaan. En ik vermorzel je en pas maar op, Guy. Zometeen ben je niks meer waard enzovoort. Dan zeg ik tegen hem, Ben, we hebben toch al heel vaak getennist bij ons kleine vakantiehuisje.
Ja.
Weet ook alweer? Niet Chateau Podcast, maar Bungalow. De podcast Bungalow of zo.
Ja.
En dan zegt hij van, ja, maar dat is op hardcore, dat is beton. Oh, ja. En nu gaan we op gravel spelen. En ja, hij vermoedt dat
hij is een gravel specialist.
Dat hij een veel betere gravel... Dat is onzin. Dat hij een gravel specialist is.
Ja.
Anyway, wij tennissen. En ja, dan is hij zo jong en zo snel en redelijk atletisch met een goede conditie. En ik ben zo oud en zo dik. En toch win ik van hem. En ook gewoon...
Laat je hem de hele tijd rennen en dat jij gewoon heel gewoon van de
vaart... Ja, en ik kan niet eens zo goed tennissen, maar ik denk dat ik dan een oude sluwe vos ben of zoiets.
Een soort vierdis van het tennis.
Ja, dat ik blijkbaar een soort handigheid in de loop der jaren heb opgedaan, waardoor ik dan toch van hem win. En ik zie hem echt langzaam maar zeker verkruimelen. En hij kan ook helemaal niet tegen zijn verlies. Begint met zijn rekken tegen dingen te slaan, tegen het huilen aan te zitten de hele tijd. En humeuriger te worden.
Ja.
Niks in mij zeg dan dat ik hem zou moeten laten winnen.
Nee.
Ik wil gewoon van hem winnen.
En sterker nog, als je er eenmaal, als je dus als vertegenwoordiger van alle mensen die niet tegen hun verlies kunnen.
Ja.
Als je doorkrijgt dat iemand jou laat winnen, dat is het allergrootste.
De allergrootste ja, vernederingen. Ja, ja, ja. Dus je raadt me ook aan dat nooit te doen.
Nooit doen.
Nee, dus ik speel door en ik zie en ik blijf maar games winnen. En denk, hoe kan het toch? Hoe kan het toch dat ik van hem win?
Ja.
En dan ook,
maar zou er niet op
wat hij gaat doen op zijn sardonisch, gaat hij bijvoorbeeld nadoen hoe ik naar het net ren. Dan zie je een soort. Ja, een soort
hobbezak
die met alles bewegend, puffend en hijgend naar dat net rent. Maar ja, dan toch het punt maak.
Ja.
Ja, en ik vind het eigenlijk een soort omissie van de natuur dat ik van hem win.
En vind je het wel leuk of had je liever gewild dat hij van jou zou winnen?
Nee, ik heb er wel schik in. Maar ik denk wel van, het klopt, ergens klopt het niet.
Kijk, maar
ik hoop ook wel dat het over een paar maanden voorbij is.
Ik moet wel zeggen, Gijs, kijk dus ook weer als vertegenwoordiger van de mensen die niet tegen verlies kunnen. Ik vind niet dat hij, los gewoon van het hele tennisspel, daar heb ik helemaal niks over te zeggen. Hij speelt het niet slim. Al die vernederingen.
Je moet die build-up.
Je moet niet de tegenstander vernederen als je al 20 keer van hebt verloren. Je moet het juist allemaal soort.
Je moet jezelf klein maken. Zoals als je als Real Madrid tegen Ajax speelt, moet je ze ook zeggen: nou, ze hebben al 5 Europa Cup 1's gewonnen.
Precies. 4.
En het is een goed en jong team. En er zit heel veel potentie in. En op een goede dag kunnen ze van iedereen winnen.
En dan kijken of je toch op een gegeven moment.
Of je kans ziet.
Ook dat is dus één. Ten tweede, wel toch iets over tennis. Totaal je spel aanpassen.
Ja.
Dus niet denken van, nou, dit heb ik nu net geleerd, ik ga dit oefenen. Nee.
Nee.
Kijk, want ik kon bijvoorbeeld heel goed met tafeltennis altijd winnen van anderen.
Ja.
Door de enige wat ik kon, was namelijk 100 keer de bal terugslaan. Ja. Elke keer diezelfde saaie bal.
En nooit proberen iets mooi te doen of hem uit te smashen of wat dan ook.
Nee, nooit.
Gewoon retourneren.
En dan was het altijd een moment dat iemand er genoeg van had en die smashte dan die bal over de tafel heen.
Ja.
En ik heb zelfs, Gijs, wel eens, toen merkte ik dus dat ik het was nog op de basisschool.
Ja.
Lagere school was ik op vakantie bij met een vriendje mee en die hadden ook daar een tafeltennistafel. En ik merk dus dat ik dus veel vaker won dan hij. Maar ik merkte ook dat hij het vervelend vond.
Ja.
En toen heb ik dus stiekem in een schriftje de standen bijgehouden.
Wat Tim Krabbe is van jou.
Ja,
ja. Tim Krabbe hebben we ook in de extra aflevering uitgebreid behandeld.
Ja.
Die is ook bezig met in schriftjes standen bij te houden. Ja, maar dit is alleen
ik
maar
ben
om
ook wel Tim Krabbe is hoor.
I know.
Ja.
Maar dit is alleen maar om hem nog extra te kunnen vernederen.
Ja, maar dan helemaal aan het eind van de vakantie.
Ja, precies.
Want hij zei, beweerde dan dat het toch ongeveer gelijk opging. En toen zei hij, nou kijk, ja.
En je wist dat moment zou komen.
Ja, ja.
Je wist dat hij zijn eigen afgang toch zou gaan proberen te relativeren.
Ja, precies. Oh,
Jezus, Teun.
Dus ik wil best jouw zoon nog een keer trainen in gewoon de mentale hardheid.
Maar dat vind ik een interessante optie, Teun. Want jij zou natuurlijk op geen enkele manier een topsportcoach kunnen zijn. Omdat je gewoon daarvoor niet genoeg van sport weet,
ja,
uiteindelijk.
Ja.
Maar je zou wel heel goed een mentale hardheidscoach kunnen zijn.
Ja.
Dus je zou misschien, zou ik zeggen, als mentale hardheidscoach, zou jij in het trainingsteam van Alcaraz terecht kunnen komen.
Oh.
Dat jij op een gegeven moment gewoon in die box van Wimbledon zit met zo'n grote spiegelende zonnebril en zo'n petje van het merk van Alcaraz, zal wel Nike zijn. En dat je gewoon, ja, dat is zijn mentale hardheidscoach.
Ja, ik zou het
en dan zit je naast, weet ik veel, Agassi, die dan gewoon echt zijn trainer is.
Maar ik zou het eigenlijk nog liever van Nick Kyrgios willen zijn.
Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, dan heb je echt wat. Dan heb je een wereld te winnen.
Ja.
Ja.
Oh.
Ja.
Wauw.
Ja.
Stel je voor. Nou ja, laten we eens kijken of we via Martin.
En dat kan je best naast je boekcontracten kan je dit doen. Want dan ga je gewoon in de avonduren ga je dan lekker zitten schrijven aan je boeken.
Oh.
En overdag ben je mentale hardheidscoach van toptennissers.
Een microfoon zet je mee voor een podcastje.
Oh. Jouw kostje is gekocht.
Oh, geweldig zeg, Gijs.
Oh, heerlijk om je zo te zien stralen.
Ja, ik vind dat een hele leuke carrière.
Ja.
Dat.
Ja, voel je ook nu een oud tv-man?
Nee, dit gaat niet over mij, de oud tv. Ik kwam een. Ja, dit is. Gijs, ik weet niet of jij dat. Sinds jij BN'er bent, of je ook door soms. Dat je wordt natuurlijk door leuke mensen aangesproken die leuke dingen van je willen. Maar word je ook wel eens door mensen aangesproken?
Het was wel net een heel ding. De mediameiden zaten hier hun merchandise te versturen.
Ja.
En op een gegeven moment. Ja, ik probeer dus een koffiecup, Nespresso-cup in het Nespresso-apparaatje te doen. En die cups zijn fantastisch, maar dat Nespresso-apparaatje is kut. Dus dat lukt mij steeds niet. En op een gegeven moment word ik gewoon driftig daarvan. En ging zeggen dat echt BN'er gedrag was. Ja.
Ja, dat vind ik makkelijk.
Worden die ook alle wapens uit handen geslagen? Hè?
Ja.
Ja. Maar goed.
Maar ja, het is ook wel weer een leuke bevestiging van de status.
Nou, meer een onleuke bevestiging van de status.
De nare kantjes.
De nare kantjes. Zal de media meiden zelf, vind ik eigenlijk ook BN'ers tegenwoordig. Nou, en die misdragen zich ook aanhoudend.
Laat ik zo zeggen, Gijs. Die gedragen zich al meer BN'er dan ze eigenlijk al zijn.
Ja, ja. Ja. Ze leven boven hun stand. Ja. Ja, en wat ik het sneaky van ze vind, is dat ze nog altijd doen alsof zij zo bij de BN'er-periferie horen.
Het lijkt, het lijkt bijna alsof zij mentale hardheidstraining van mij hebben gehad.
Ja, ja, omdat ze zich helemaal zo buiten de orde van de BN'ers plaatsen en doen alsof ze de hele tijd BN'ers kunnen uitlachen om een BN'er gedrag. Terwijl het zijn gewoon zelf twee BN'ers die zich misdragen aan
haar. En ik, Gijs, want wat ik dus nu probeer te doen, is om mij te manifesteren als ex-BN'er.
Dit is de stem van de elite.
Kijk, Gijs. Hé? Hey.
Hé, je telefoon doet het weer.
Ja. Oh,
vertel even, want die was vorige keer gevallen.
Ja, ik ben in een kaf. Ja, het grappige was, ik zei van nou, het is nu verzekerd, dus nu komt het goed.
Ja.
En toen zei jij van nou, even afwachten.
Ja.
Nou, dat klopte helemaal. Want,
ja, want je hebt dus een opvouwbare telefoon. Ja. Dat is je meest dierbare bezit, hè? Dat zou je eigenlijk kunnen zeggen.
Zo ongeveer wel.
Ja, goed. Je dochters zijn niet je bezit.
Nee.
En je vrouw ook niet.
Nee.
Van alle materiële zaken hou je toch wel misschien van alles het meest van je opvouwbare telefoon.
Alles wat, sowieso al mijn
ook omdat je dacht dat hij heel goed kon vallen. Dat hij eigenlijk onkwetsbaar was.
Hier zit Lennart hier, zit hier in de studio. En ik liet hem hier toen zo vallen. En toen zei hij, dat kan heel goed met dit ding.
Ja.
Maar dat was,
en dat geloofde hij ook.
Hij was toen,
het was er toch één val te veel.
Hier op het achterste randje gevallen.
Het was een soort grote olievlek opgekomen.
En het scherm zat los en weet ik wat.
Ja, toen ben je in een, ja, ik kan het wel zeggen, existentiële crisis terechtgekomen. Je was ongeveer, huilen stond je nader dan het lachen.
Gelukkig hangt hier niet permanent een touw aan het plafond.
Nee, maar als dat zo was, dan hadden we jou kunnen vinden en opeten daarna.
Ja.
En je was helemaal onthand. Maar op een gegeven moment, ja, heel teunachtig heb je weer een soort draai van 180 graden gemaakt.
Ja,
en toen was je juist weer helemaal oké dat je geen telefoon had.
Waarom heb je dat ook nodig? Ja, het was ook het grappige was dat zeg maar de WhatsApp kon ik nog via de computer bedienen, via de laptop.
Was en dat ook, was toch is eigenlijk je lifeline met je mobiele telefoon.
Ja, maar het was
WhatsApp
ook zo dat ik had bijvoorbeeld 's middags een afspraak. Dat was trouwens op diezelfde dag van dit met deze dat ik met Martijn ging lunchen. Maar ik had 's middags een afspraak, maar er hing opeens in de lucht dat we konden het opeens ook naar een andere locatie.
Ja.
En ik dacht, ja, fuck, hoe ga ik dit nou doen?
Ja.
En toen ging ik dus de hele tijd met Martijn op Martijn zijn
telefoon.
Ja, nee, dus dat met computer verbond zich via Martijn's netwerk, weet je wel. En dan ging ik WhatsAppen en er kwam maar steeds geen antwoord. En dus dat was wel een beetje. En dan heb je dus zo'n hele laptop mee als eigenlijk een soort enorme mobiele telefoon om mee te appen.
Nou. En ik weet ook nog dat we hier zaten. We hadden een opname gehad. En toen moest je naar Amsterdam-Noord.
Ja.
En toen ging je heel lang en heel precies vanaf je laptop de hele routebeschrijving naar Amsterdam-Noord op een papier schrijven. Zodat je daarmee op de fiets zou stappen.
Precies.
En naar Amsterdam-Noord
Want
zou fietsen.
Het was dus,
heb je Amsterdam-Noord bereikt?
Ja, ik ben wel nog een paar keer fout gereden. En uiteindelijk heb ik het bereikt. Maar wat ging namelijk zo, Gijs? Ik had het dus, ik had hem verzekerd. Maar ik had dus ook dus gekeken van nou, kapot. Nee, even duidelijk. Je hebt de site van Samsung. En op de site van, dus daar heb ik dat ding gekocht. En daar staat ook bij, wilt u hem verzekeren? Druk hier op Samsung Care Plus.
Ja.
Dus ik dacht, nou, dat hoort allemaal bij elkaar. Nou, toen had ik dus die, toen kon je, staat de telefoon kapot. Je kan een koeriertje laten komen en dan wordt hij gewoon naar de reparatieplek.
Koeriertje ook.
Ja, koeriertje.
Maakt het allemaal makkelijker.
Ja, dus dat had ik gedaan.
Ja.
En toen dacht ik van, en toen kreeg ik een offerte van een paar honderd euro voor die reparatie.
Ja.
Dus ik belde van, nou jongens.
U bent abuis.
U bent abuis, ik ben verzekerd.
Ja.
U heeft het helemaal verkeerd aangemeld. Je moet eerst bij de verzekeraar aanmelden. Dan zeggen zij of ze het inderdaad kunnen verzekeren. En dan krijg je een code van de verzekeraar. En die dien je dan in bij het bedrijf. Ja.
Zo word je genaaid als kleine man.
Nou, dus ik had dat verkeerd gedaan. Maar toen heb ik het alsnog aangemeld bij de verzekeraar. Zei, die is goed. Dus ik mail weer naar Samsung. Hier, dit is het verzekeringsding. Hoort 2 dagen niks. Uiteindelijk zegt ze, nee, zo gaat dat niet. U kunt 2 dingen. U kunt of zeggen, ik laat hem weer terugkomen. En dan kunt u hem weer opnieuw opsturen met de verzekeringsbedrijf. Maar ik zeg, kunt u dan niet Samsung gewoon even melden? Jongens, het is verzekerd. Nee, zijn 2 verschillende. Dat kan niet, zit nu in het verkeerde vakje. Of u gaat daarheen. Dus toen moest ik daarheen.
Ja.
En toen heb ik gezegd, ja, maar dat toestel ligt. Want als hij verzekerd was, zou hij ook op die plek gerepareerd worden. Dus eigenlijk hoeven ze alleen maar die code te hebben. Ja. Ik zei, kunt u dan niet die code even door? Nee, dat kan niet. Want u heeft het verkeerd aangemeld. Het was echt computer 6-0 was ja. dat. Dus moest ik uiteindelijk, dus, nou, dan had ik hem al een week niet. Moest ik daarheen om dan te zeggen, ja, u heeft mijn toestel hier.
Ja.
Ik moet hem dus eigenlijk geloof ik nu terughalen en dan weer indienen. En toen zei ze, wat is de code? En toen was het uiteindelijk goed. Maar dat heeft dus een week gekost, terwijl dat helemaal nergens voor nodig was. Maar nu heb ik hem weer.
Ja.
En het is ook wel weer, hoe snel je dan weer...
Gekke. Ja, dat is net als je van vakantie terugkomt, dat je denkt, vanaf nu ga ik altijd in een heel rustig tempo leven. Ja. En elke dag 100 bladzijden in een boek lezen. Nou, hoe snel je weer in die red race zit.
Maar het is, heeft voor, kijk, je wil niet praten over het weer. Maar voor mij is het wel zo dat deze tijd van het jaar... Behalve dat je dus allerlei dingetjes moet afmaken. Maar ik kom toch wel automatisch al een beetje in een soort slomer ritme. Of iets vaker met mensen op een terras afspreken en zo. Dus dit, misschien is het meer voorafgaand aan de vakantie dan bij de terugkomst.
Oké, interessant ja. punt. Ik heb nog een ander interessant punt. Want jij noemde dit Kafka-esk. Of, ja, waar je in terecht komt.
Of Kafkaiaans.
Of Kafkaiaans.
Ja, ze worden allebei gebruikt.
Echt waar?
Ja.
En wat heeft jouw voorkeur?
Kafka-esk.
Oké. Een Kafka-eske situatie, dan denk ik twee dingen. Stel, Kafka had nooit het proces geschreven.
Ja.
Hoe zouden we dit dan genoemd hebben? Zouden we dan, ja, of zouden we dan dit soort situaties helemaal niet categoriseren als een soort speciale situatie? Vind ik een interessante gedachte.
Nee, ik noemde net ook dus Computer 6-0. Dat komt van Little Britain.
Ja.
Dat is ook een hele herkenbaar. Dus ik denk toch dat het... Ja, ik zou het dan noemen een bureaucratisch woud of een bureaucratisch ja. doolhof.
Bureaucratische mindfuck.
Ja.
Ja. Oké, nou dat ten eerste. En ten tweede, kijk, het proces gaat natuurlijk over Jozef K. die ja zomaar uit het niks gearresteerd wordt ja. en eigenlijk zijn leven wordt verwoest. Ja,
is het wel kies
om een verzekeringskwestie met je mobiele telefoon Kafka-esk te noemen? Dat is toch eigenlijk een beetje net als met die Holocaust-vergelijking? Ja,
nou, dat vond jij ook kies uiteindelijk, die Holocaust-vergelijking.
Ja, maar je hebt wel ook de vraag gesteld. Dus stel ik nu de wedervraag. Ja, en ik vond het een jain, volgens mij.
Ja, een jain. Ja. Okay, ja. Ja, maar dat vond ik ook, dat is ook wel iets, dat vind ik ook makkelijk om alles maar een jain te noemen. Maar... Ja,
nou, ik wil ook geen absoluut oordeel over geven, maar ik wil het even opwerpen.
Nee, maar kijk, volgens mij ging het dus...
Kijk, toeslagenouders, Kafka-esk.
Ja.
Je telefoon, dat je even een stukje moet fietsen om een extra code te halen.
Het toestel lag er al. Ja. Ik had die code.
Tuurlijk.
Maar die vrouw was niet bereid om die code even over te geven.
Ja, je had een tijdje die paarse krokodil.
Oh,
dit is
ja.
dan meer paarse krokodil dan Kafka-esk, vind ik.
Gijs, ik heb ook ooit... ik schaam me er een beetje voor. Maar ook weer voor Point of the Monitor. Daar ging dat dus ook over zo'n situatie. En toen had de regisseur van dienst bedacht dat het ook leuk was. Als ik dan de hele tijd met een echt opgeblazen paarse krokodil overal rond zou lopen. En dat heb ik ook gedaan. Ja, ja dat vind ik dan ook van die soort... Ja, ja. Dat soort ideetjes poppen altijd op. Op redacties.
Zeker.
En je moet echt heel alert zijn om dat niet om dat ja, op tijd te kunnen voorkomen.
En je moet ook bereid zijn om de chagrijnige lul uit te hangen. Die alles maar niks vindt.
Ja, en ja. je moet ook bereid zijn om het toch gewoon af en toe wel te doen.
Helaas wel. Als ja. wisselgeld voor al die keren dat je nee hebt gezegd ja. tegen dit soort ideeën.
Ja, het kan best kunnen dat ik niet...
Maar er zijn dus ergens beelden op het internet...
Zeker. Ja, het
dat er loopshots van jou met een paarse krokodil zijn
ja,
gemaakt.
Ja, en dat was toen... Het is ook, toen was ik nog best bekend. En ook gewoon soms... Ik had ook soms ene dag opeens... Dan liep ik door zo'n leuk stadje, Deventer of zo. Ja. Door, en er was ook markt. En dan liep ik de hele tijd door die markt met loopshots. En dan... Hey, Teun.
Oh ja?
Ja, het was verschrikkelijk. Maar het zou dus ook nog kunnen, Gijs, dat ik misschien inderdaad die week daarvoor al drie dingen nee had gezet.
Precies.
Dus dat is ook altijd... Je moet eigenlijk al vooruit denken...
Ja, pick your battles.
Ja, waar ga ik... Ja. Want je kan niet meer terug. Je kan dan niet meer zeggen... Oh ja, nee, ik doe die paarse krokodil niet. Maar wat je daar als tweede voorstel doet,
ik ga wel in een tanga slip in het zwembad springen.
Ja,
ja waar nee, ik dat, nee dat tegen gaat, had
dat
gezegd.
Gaat niet. Dus nee. van paarse krokodil, nee. Waar ik ja zei, ja. is toch... stop de tijd.
Het leven is geen per seconde wijzer.
Nee, precies.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs? Je zou het niet verwachten, maar ja, goed, ik voel, ja, het is toch...
Als basishistoricus.
Als basishistoricus ja. wil ik het even met je hebben over Oostenrijk.
Over Oostenrijk? Ga je de hele lange geschiedenis van Oostenrijk met me doornemen?
Ja, we kunnen helemaal ook naar de Oostenrijkse-Hongaarse dubbelmonarchie. Doe ik niet, want ik wil het met jou hebben... Habsburgsrijk, schitterend, ja. Gijs. Maar ik wil het met jou hebben over Oostenrijk als geweldig vakantieland. Want dat, ja, je hoort mensen over Oostenrijk, allerlei dingen over Oostenrijk zeggen.
Ja.
En over Wiener Schnitzels.
Ja.
Maar over Oostenrijk als vakantieland hoor ik ze toch weinig.
Nee, terwijl Tuin.
Ja.
Jij bent een echte zwemmer.
Zeker.
Je houdt van water, ja. Hè? En je houdt ervan om je in dat water
te bewegen. Ik hou van bergen.
En je houdt van bergen. Dan is Oostenrijk toch gewoon een ongelooflijk land.
Ja.
Ja,
Gijs, want je kan daar zomaar een duik nemen in een van die kraakheldere zwemmeren van drinkwaterkwaliteit. Dus het is mooi, je kan zwemmen
en drinken tegelijk.
Ja. Dus dan heb je daarna weer heel veel tijd om andere dingen te doen. Dus ja, die strandvakantie aan zee, dan zeg ik boring.
Ja, boring, maar ook een beetje altijd zo vies, heet, dat zout vettige water.
Viet, heet, zout.
Ja.
Ja. En Oostenrijk, Gijs, herbergt een prachtige combinatie van... Jij hebt ooit gezegd van mij vorige week nog... Vakantie is voor jou ook bergen zien.
Zeker.
Ja, nou,
als je een berg ziet, dan weet je, ik ben op vakantie, want dan ben je niet in Nederland.
Precies, dus dan zeg ik Oostenrijk.
Ja.
Prachtige combinatie van bergen, bossen. En meer dan, nou Gijs, hou je vast. Meer dan hoeveel meren, denk je?
Nou, 80.
Ja, maar ik ga hoger.
150.
Meer dan 400 meren, rivieren en watervallen. Ik vind een waterval altijd zoiets moois.
Een waterval is magisch. Je kan er natuurlijk heerlijk luieren.
Ja.
Maar ik noem ook even wat activiteiten op om de veelzijdigheid van het Oostenrijkse water te illustreren. Je kan er raften.
Ben ik gek op.
Je kan er kajakken.
Hebben wij ook gedaan.
Je kan er canyoning. Je kan er
canyoning. Ja.
Je kan er wild water zwemmen in een rivier. Wild water zwemmen in een rivier, moet je je voorstellen. Dat kan met drinkwaterkwaliteit in Oostenrijk. Je kan er surfen en de nieuwste hobby van mijn dochter, je kan er suppen.
Oh, ik heb ook een sup.
Je hebt ook een sup?
Ja.
Een supje daar ook veel
in? Nee, toen wij ooit op vakantie waren naar een ander land, had ik geweten dat Oostenrijk bestond, was ik wel naar Oostenrijk.
Oostenrijk is het subparadijs.
Ja, 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 ja.
Sub Walhalla, ja. Sub Mekka.
Precies, ja. Het is
Sub City.
Het is suboptimaal.
Ja, ja. Met een P.
Ja, suboptimaal met een P.
Ja.
Gijs, wat ik nou altijd zo lekker vind, ik weet niet of jouw dochter dat ook doet, is yoga op een subboard.
Nou, dat zitten ze wel te denken om dat familiebreed te gaan doen.
Ja, hè?
En als we dat gaan doen, gaan we dat in Oostenrijk doen.
Ik vind het ook jij als Boeddha daar dan zo yoga op een subboard.
Ja. Hè? Ja.
Zeilen.
Ja.
Een boottocht maken, Jezus, duiken, vissen.
Zoveel wat je er kan doen.
En natuurlijk gewoon lekker zwemmen of genieten van een wandeling rond het meer. En dan, Gijs, dit even als kers op de taart.
Ja.
Eindigen met een middagje in de termen.
Oh.
Ja.
Oh, dat is altijd mijn hobby.
Ja, hè?
Ja, de hele dag jezelf afmatten en dan eindigen met een middagje in de termen.
En dan nog even een duikje in iets kouds.
Teun,
ja.
Ga gewoon eens even naar www.austria.com.
Ja.
Hè, punt info. Austria.info.
Ja.
En laat je gewoon inspireren.
Ja, doe dat gewoon.
Ja, het
heerlijk.
Het is een openbaring.
Ik wil er nu heen.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Hanneke.
Hallo mam.
Hallo jongens.
Hoe is het
Hallo.
Ermee?
Nou, het is heel goed met mij. Ik sta nu even op van tafel als je het goed vindt.
Is er lunch?
Het is lunch.
Ja.
Precies op tijd. Bellen jullie, ja.
Met hoeveel zijn jullie bij de cursus?
Met zes.
Zes?
Wow.
Zijn het weer chirurgen of officieren van justitie?
Nou,
of
zijn het
gewone mensen?
Het zijn geen gewone mensen, want ze komen... Voor drie komen er uit Schagen.
Skagen?
Nee, Schagen.
Ja, maar zij spreekt daaruit als Skagen.
Skagen.
Ja, vraag maar aan ze.
Ik weet niet of ze Skagen.
Zeg eens aan ze of je het uitspreekt als Skagen.
Luister eens, mag ik even jullie iets vragen? Spreek je Schagen uit als Skagen? Ja, ze knikken allemaal ja.
Ja, zie je wel.
Poeh, was even een benauwd moment voor mij.
Ja, dus uit Skagen.
Het zijn twee zusters en een vriendin.
Ja.
En dan hebben we een vader en een dochter.
Echt? Wat lief.
Ja, ja, heel erg lief.
Ik vind het soort...
En dat zijn weer relaties van Erik van Ginkel, mijn vriend.
Ja.
de zwager en het nichtje van Erik van Ginkel, mijn vriend.
Leuk.
En dan hebben we nog een
Ginkel, mijn vriend,
theatermaker.
Nog een theatermaker. Wat een leuk bond gezet. Ik krijg een beetje Henny Huisman Surprise Show-achtige vibes.
Oh.
Ja, zo van een moeder en een vader en een dochter en drie vriendinnen uit Skagen. En,
nou, het is een ongelooflijk leuke groep, in ieder geval. En ze wisten alles al van mij, want ik had vorige week een kolompje uit de Zin, weet je wel, wat ik altijd schrijf.
Ja.
En toen had ik een kolompje geschreven over strandtent De Stern.
Ja.
Onze favoriete strandtent.
Ja, en bij Callandsoog.
In Callandsoog, waarover ik helaas wel had geschreven. Oh. Het is een veredelde snackbar.
Oh,
maar goed.
Oh, hou ik kijk naar
snackbar,
uit.
Dat is best snackbar. Ja. Dus, ja. Het is ook wel.
En goed, toen heb ik. Ja, ook niet goed. En toen heb ik. Wat de grootste fout is, dat columnpje was verder heel leuk. Ging over een jongen die het in huis kon krijgen.
Van links rechts wat beledigingen, maar verder heel leuk.
Ja, toen heb ik dat columnpje per ongeluk opgestuurd naar de vrouw van De Stern.
Oeh.
Maar nu is er een site en die heet Je bent een Callandsooger als. En daar hebben ze het meteen opgezet, zodat het hele strand mij al toejuichte van, oh, wat een leuk stukje. Oh. Jammer van dat je een veredelde snackbar had gezegd. En deze drie vrouwen uit Skagen hebben het ook al gelezen.
Jezus Christus.
Dat krijgt meteen een bereik waar je gek van wordt.
Ja, een bereik waar je gek van wordt. Maar het is zo grappig dat jij ook, hè, met al je liefde voor Callandsoog.
Jij weet toch altijd op je tenen te trappen.
Elke keer weet je het weer op scherp te zetten, die relatie. Ja. Want je hebt ook al een keer kwebbelen in een, volgens mij, Instagram-post podcast van Paul de Leeuw, heb je ook al een keer de Callandsoogers waanzinnig op hun hart zitten te trappen.
Dat alles heel lelijk was.
Ja, dat is weer geëindigd in dat je, geloof ik, tot Callandsooger van het jaar bent uitgeroepen.
En een
vlag hebt gekregen. Dus hoe je dat klaarspeelt is ook weer heel speciaal.
Maar ik weet niet of je nou deze tactiek moet blijven hanteren.
Nee, ik moet nu heel erg denken aan die ene keer dat we
ik heb geen tactiek, ik ben gewoon dom.
Ja, of ik moet denken aan die ene keer dat we naar Limburg op vakantie gingen. Dus Aaf en Ben en Riff en ik en jij. En dat we toen bij die ene soort asperge / aardbeien tent even koffie gingen drinken. En dat Riff, die toch ook altijd een haarscherp gevoel voor pijnlijke situaties heeft, toen tegen terwijl we met z'n allen aan tafel zeiden, tegen Aaf zei, mama, waarom noem je Bassie ook weer altijd een antieke olifant of zo? Ja. Ach ja.
Ja.
Het is gewoon de aard van het beestje.
Maar moet je het nou weer helemaal bij gaan leggen bij De Stern?
Dat heb ik al gedaan, want ik ging zaterdag naar Callandsoog met de kinderen. En toen werd ik op het strand toegejuicht door iedereen die daar
strand
zat. Want die hadden allemaal.
En de eigenaren en van de chef-kok van De Stern.
Ik ben meteen naar de chef-kok en naar Nicolette gegaan. Ik zei sorry van die snackbar. Namens ze vond het verder een heel leuk stukje.
Maar is het wel een veredelde snackbar?
Ja, absoluut.
Nee!
Nee, maar het is van dat eten. Van hamburger, een pizza, een broodje kroket.
Ja.
Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ik schreef er ook bij, alles even heerlijk.
Alles even heerlijk, ja, dat maakt een hoop goed.
Ja.
Hé, mam, over alles even heerlijk gesproken. Je bent bijna jarig, hè?
Ja.
Toch? Over 9 dagen pas. Mm. Oh, ik dacht dat het echt iets van overmorgen was.
Nee hoor.
Weet je al wat je wil hebben voor je verjaardag?
Nee. Tuinstoelen, want die krijg ik nog van vorig jaar, geloof ik.
Nee, je krijgt een tuinbankje nog van vorig jaar. Maar inmiddels is je eigen tuinbankje gerestaureerd. En een tuinstoel heb je gekregen. Ja.
En,
die heb je toen besteld. Ja. Een heel prijzig model. Die hebben we toen keurig voor je gekocht.
Dat is waar, ja. Nou, het zal allemaal wel.
Ja,
dat ken ik bij jou. Nee, maar dat ken ik bij jou. Het zal
niet
allemaal wel.
Ik vier het helemaal
dat
niet.
Vooraf, het zal allemaal wel. En dan moet er achteraf moeten weer alles platgestreken en goed geplooid. Bezuren en goed geplooid worden.
Bezuren en goed geplooid worden.
Ik zit nu inmiddels weer met een angstige blik.
Nee, maar ik zat even af te vragen. Omdat Hanneke dus eigenlijk beweerde dat ze nog een bankje kreeg van vorig jaar. Toen heeft ze waarschijnlijk ook gezegd, het zal allemaal wel. Van tevoren?
Ja. Ja, er wordt altijd van tevoren, het zal allemaal wel gezegd. Dan wordt die soep toch heter gegeten dan die eigenlijk opgediend leek te worden.
Zo jongens, ik ga weer eens aan het werk. Ik ga de lunch afserveren.
Maar Hanneke, ik wil toch even van je horen hoe jij nu denkt over de hele Rutte-situatie. Ja. Hoe heb je daarna gekeken? Ja.
Nou ja, ik vind het toch wel fijn dat er gewoon eigenlijk zuurstof in Den Haag wordt geblazen. Hoe dan ook. Ja. Wat we ook weer voor krakkemikkige brekenbenen terugkrijgen. Ik vind het wel fijn dat de deuren tegen elkaar open worden gezet en dat iedereen wordt weggeblazen.
Ja, nou sowieso dat Rutte
ik
ophoepelt.
Dat gevoel.
Ja.
Ja. Ja, dat Rutte ophoepelt, maar ook dat die Hoekstra en dat... Ja, god.
Dat hele zootje. Al die hoge heren in Den Haag.
Die hoge heren in Den Haag. Ja, al die zakkenvullers in Den Haag.
Eigenlijk is die Renske Leijten dan wel net te vroeg opgestapt een beetje.
Ja, maar die had gewoon geen zin meer in dat werk natuurlijk.
Ja, maar geen zin.
Ik denk dat het premierschap er voor haar toch niet in zat.
Nee, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, wat ze beschreef was van dat wat ze zo vervelend vond. Dat ze net tegen zo'n muur opbeukte. Maar die muur is dus, die gaat dus nu wel weg.
Ja, mag je hopen.
Ja, komt er weer
een nieuwe muur, wordt er wel weer opgetrokken. Ja. Ik had Kamer van Klok vorige week en toen had Raoul Dupré wel een goede omschrijving van dit alles. Die was dus los van dat hij, zoals hij zei, dat zijn verslaggevers hard het hele weekend sprongetjes had gemaakt. Was hij ook gewoon blij dat er verkiezingen waren. Want hij zei, de vorige verkiezingen zijn gehouden in een tijd dat die hele campagne eigenlijk in corona was. Dus die was eigenlijk amper gevoerd. Bovendien heb je na die verkiezing heb je nog die hele
die verschrikkelijke formaat. Oh ja.
De hele omzichtfunctie elders. Die Erlang, maar ook daarvoor nog het hele omzichtfunctie elders. De bakel en toch de hele afkalving van wat er nog over was van het imago van Rutte meegemaakt. Dus eigenlijk zijn die verkiezingen op verschillende manieren helemaal in een realiteit gevallen die helemaal niet meer deze is. Namelijk en met corona en met daarna nog die affaire. Ja. Dus het voelde deze hele
kabinet eigenlijk.
De hele verkiezingsuitslag en dit hele kabinet voelde als iets wat niemand eigenlijk meer wilde. Waar helemaal geen enkel enthousiasme. Ja. Dus dat nu gewoon de boer-burgerbeweging lekker op mars kan gaan maken. Ja, dat is dat is een grap. Daar zitten we niet op. Maar goed, gewoon nieuwe verkiezingen. Het is helemaal zo gek nog niet.
Kaag weg.
Denk je? Heeft ze dat al aangekondigd?
Dat denk ik wel.
Ja?
Nee, ze heeft het nog niet aangekondigd. Maar ik denk het wel. Ik denk dat ze allemaal de kans grijpen om er tussenuit te knijpen.
Ik vind het ook wel een verlichting voor Piet Adema.
Ja, dat
Piet Adema uit zijn lijden verlost.
Piet Adema, oh god.
Ja, arme Piet Adema.
Piet Adema mag weg. Ja. En wat gaat Erik van den Burg doen, denk je?
Werd die maar de leider van de VVD?
Wat een schat is dat.
Ja. Dat die man nou in dezelfde partij zit als Daniel Koerhuis en Henk Kamp. Dat geloof je toch niet?
Daar had Shaila Sital Singh in de extra kamer van Klok verlost.
Oh, die moet nog even luisteren. Wat zei Shaila Sital Singh? Goed, als de hele kamer van Klok nu nou gaan vertellen,
Nee, maar goed, dat de VVD altijd heeft bestaan uit orthodoxe rechtse vleugel. En een liberale vleugel.
Ja.
En er zijn natuurlijk VVD'ers die horen bij die wat vrijzinniger liberale vleugel.
Snap ik. Maar ik vind de uiterste wel heel groot.
Ja.
Ja, en daarom is ook dat gemiezer over de samenwerking tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Zijn ze wel helemaal kunnen ze wel helemaal exact in al hun prioriteiten op elkaar aansluiten? Denk je nou, oké, als er ook een partij is die en Daniel Koerhuis en Erik van den Burg kan huisvesten, dan kunnen Partij van de Arbeid en GroenLinks toch ook wel samen.
De Partij van de Arbeid was vroeger altijd ook zo.
Die heeft ook vleugels. Ja. Ja, elke zichzelf respecterende partij heeft vleugels.
Er zijn altijd vleugels.
Hey, dus, en we gaan dus stemmen op het... Hallo.
Hallo,
wij zijn hier de baas. Het is net zoiets als geïnterviewden die op een vraag zeggen, dit is niet interessant.
Zijn wij de baas?
Natuurlijk zijn we de baas.
Oké.
Dit is net zoiets als geïnterviewde.
Hallo. Gijs, vertel nog eens snel je vraag.
Nou, we gaan hier op het linkse blok stemmen met z'n drietjes. Wij steunen het linkse blok. Maar ik hoop toch niet dat ze die Timmermans gaan terughalen uit Europa.
Nee, absoluut
in godsnaam niet.
Oh, dat vind ik een verschrikking.
Echt, als ze die terughalen, gaan gewoon Partij van de Dieren stemmen.
Marjolein Moorman.
Ja. Marjolein Moorman mag. Lodewijk Asscher mogen ze van mij weer tot leven wekken.
Zeker.
Abu Taleb mag ook.
Niet Timmermans.
Maar als het maar niet Timmermans is.
Maar als Timmermans wordt, ga ik er toch ook op stemmen.
Nee, ga ik op Partij van de Dieren stemmen.
Ik niet. Ja.
Goed, dan hebben ze nog één stem van de drie.
Misschien toch wel. Oké, jongens, dan hang ik nu op.
Ja, dag. Ik vond dat even moeilijk.
Wat?
Jij speelt de machtskaart. Ik denk van natuurlijk zijn wij wel de baas. Maar zodra je dat gaat zeggen, ben je het eigenlijk ook al niet meer op een bepaalde manier.
Nou, ik haat het als geïnterviewde tegen mij zeggen over een vraag. Dat is niet interessant.
Ja, maar Hanneke is medewerker van deze podcast, hè? Het is niet zo dat we haar
geen
gewoon
gast.
Nee, ze is geen gast. Zij is gewoon
onbezoldigd medewerker. Onbezoldigd. Zo'n stagiair is
ze. Ja, ook dat nog. Als zij die onbezoldigde kaart gaat spelen, dan zegt ze, ja, maar ik ben de baas. Je moet nu dit en dat. Ja. We moeten daar toch voorzichtig mee omgaan.
Ja, en het is gewoon zo dat bij haar interviewcursus is gewoon iemand anders de baas. Denk ik. Ja. Ja, dat denk ik. Want anders zou ze toch niet zo schielijk vertrekken. Ja,
ik wilde dat toch eigenlijk weten. Want waarom gaan een vader en een zoon, of een vader en een dochter en zo, waarom gaan die allemaal op interviewcursus?
Ja, daarom kreeg ik die Henny Huisman surprise. Ja. Omdat het dan meer voelt als iets van verbinding en verrassing en leuk.
Ja.
Dan, misschien willen ze allebei. Kijk, ik zou met mijn moeder bijvoorbeeld natuurlijk ook samen op interviewcursus kunnen gaan. Dat we allebei interviewers zijn. En ja, heus nog altijd wel wat te leren hebben.
Ja, maar zou je ook op een... Ja, nee, natuurlijk, dat kan allemaal. Ik zat te denken, je kan ook op een eerste hulpcursus. Dus je kan van alles doen.
Ja, misschien ook een leuke tip voor jou en een van je dochters.
Nee.
Samen op eerste hulpcursus.
Ik op een manier zie ik mezelf niet met een van mijn dochters op een cursus. Ik denk dat dat tot allerlei spanningen leidt. En ja, dit, in plaats van verbinding eerder tot irritatie.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Ik had gisteren zo'n lange warme dag. Hè?
Ja.
Vandaag heb ik weer een lange dag. En ik heb vandaag, maar ik blik nu even terug op gisteren. En ik heb de hele dag mijn zwarte, koelende Air Up fles bij me gehad.
Vertel nog eens even, Gijs, wat dat is en hoe het werkt.
Nou, Air Up, dat is een fles.
Ja.
Waarmee je je hersens voor de gek houdt. Want je vult hem met water.
Ja.
Dan doe je vervolgens bovenop het bij het drinktuutje.
Ja.
Doe je, het is een aantrekkelijke fles. En doe je bovenop het drinktuutje.
Ja.
Doe je een soort een pot, heet dat. Een soort smaakpot. Dan kan je kiezen welk smaak je hebt. Dat doe je daarop. Als je gaat drinken, verspreidt die pot een geur.
Ja.
Die geur die adem je in en ondertussen drink je water. En je hersens denken dan dat dat water een heerlijke smaak heeft.
Komt dat dan door het idee dat eigenlijk geur voor 80% je smaak bepaalt?
Nou, eigenlijk is dat het idee wat de Air Up zo uniek maakt.
Dus die slimme mensen van Air Up hebben bedacht, weet je wat? Ja, geur bepaalt de smaak.
Ja.
Dus dan hoef je ook die smaak niet allemaal binnen te krijgen met al die suikers en al die ongezonde dingen. Nee, je hoeft het alleen maar te ruiken.
Precies. En ik ben zo'n watje dat water, normaal water, saai vindt.
Oh ja?
Dus ik vind het heerlijk om water met een smaak. Maar ik wil niet al die suikers binnen, want elk pondje gaat door het mondje, Teun.
Ja, dat is wel waar.
Ja, en zo is het helemaal perfect.
Gijs, er is een nieuwe smaak.
Ja.
Want er zijn natuurlijk fantastische smaken, hè? Cherry cola.
Ja, koffie.
Ja.
Allerlei citrus smaken.
Maar nu is er, Gijs, de Virgin Mojito.
Ja, het is muntig.
Ja.
Het is verfrissend. Het is een klein bittertje.
Ah.
Eigenlijk alles wat je verwacht van een Virgin Mojito.
Ik hou ervan als dingen muntig, verfrissend en met een klein bittertje zijn.
Ja, zeker. En het goede is dan, je drinkt dus, je denkt dat je een Virgin Mojito drinkt, maar het is natuurlijk gewoon water.
Ja.
En het pakketje van 3 pots wat je dan koopt, geeft aan minstens 15 liter zuiver water die muntige smaak waar je naar op zoek bent.
Dat is toch fantastisch? 15 liter zuiver
water? Met 3 van die potjes. Ja. Het is ongelooflijk.
Gijs, die 3 pots zijn goed voor maar liefst 23 hervullingen met de Air Up 650 milliliter drinkfles.
Ja, het is ongelooflijk wat je aan voor terug. Ik heb dus zo'n lekkere fles die je water koel houdt. Dus ik heb gisteren water ingedaan.
Uren, hè? Dagen bijna.
Uren heb ik heerlijk koel water met een heerlijk smaakje zitten
fantastisch,
lurken.
Fantastisch, zeg.
Ik heb iedereen uitgelachen op de parade waar ik was. Ik zei, ik loop hier met mijn Air Up fles en jullie doen me niks. Ja. Ik heb water met een smaakje. Lach me maar uit.
Ze lachten je toch niet uit?
Nee, ik lachte hen uit.
Ja, jij lachte hen uit. Jij was er eigenlijk
Als de kippen bij dat als iemand mij misschien uit zou gaan van die jongen staat uit te drogen. Hè, waarom staat hij hier niet allemaal dure frisdranken te bestellen bij de bar?
Nee hoor, ik heb mijn Air Up.
Ik heb mijn eigen Air Up bij me.
Hallo!
Het is koud en het heeft een smaakje. Dus mooi wel.
En Gijs, als je dat nou ook wil, dan ga je naar air-up.com.
Ja.
En ontvang dan met de code Teun en Gijs 10% op wat? Op alles!
10% korting op alles.
Ja.
Ja. Moet je wel voor tot en met 31 juli geld. Maar goed, heb je nog tijd zat.
Tijd zat, maar je weet altijd, hè? Als je denkt, ik heb tijd zat, dan is het voorbij.
Zou toch meteen nu even
gewoon
gaan
meteen nu naar air-up.com.
Ja.
Gijs.
Teun. We zijn bij aflevering, we hebben al 130 of zo.
Ja.
We hebben aflevering 130, we moeten nu iets anders gaan doen in de afkondiging.
Ja, we moeten eerst even de muzikale omlijsting in de...
Want die blijven alle afleveringen 4 overeind. Janne Kees Groenteman, Kiki Jaski, Gouwe Keeltje.
Ja, maar nu moeten we dus voor... Want ja, het is ook... Ja. Of dat nou leuk is of niet, Gijs. We worden professioneler. Ja. Soms verlang ik terug naar de houtje-touwtje situatie. Ja. Maar,
nou, als je daarin zou zitten, zou je ook denken... Wat is dit voor een houtje-touwtje situatie?
En nu staan hier camera's. Lennart. Daar zit Lennart, die daar met een half gebroken rug... toch gewoon weer voor ons...
Ja, en 8 bananen.
8 bananen, ja. En een burek.
En een burek, ja.
Zit hij hier gewoon...
Turks voor sigaar.
Turks voor sigaar. En dan zeg jij dan, waarom zou dat in godsnaam sigaar heten? Nou ja, mensen zoeken het uit.
Ja.
Maar bij een professionele organisatie, Gijs, horen ook gewoon nieuwe URL's, nieuwe, hoe noem je dat, e-mailadressen.
Dus als je wil adverteren in deze podcast, en ik kan het iedereen van harte aanbevelen, het is zeer effectief.
Mensen, ik hoor alleen maar, we krijgen alleen maar juichende reacties terug van die.
Stuur dan een mailtje naar adverteren@meervandit.nl.
Ja.
Adverteren@meervandit.nl. Ik zou wel gewoon Lieve Guusje handhaven. Dat werkt
dat
altijd.
Dat blijft altijd, ja.
En als je meer informatie wil, kan je naar onze prachtige website.
Die is mooi, hè?
En dat is maar er eentje. Ja. Er is met hart en ziel aan gewerkt. www.meervandit.nl.
Ja. Gijs,
Teun.
We zitten dus nu in aflevering 130.
Ja.
Is het veel, is het weinig, we weten het niet. Maar wat we wel weten is dat jij dus, volgens mij ook al, hiervoor 129 Beatles tips hebt gegeven. Ik denk, hoe krijgt die man het voor elkaar?
En nou ja, volgens mij zijn er 200 zoveel Beatles liedjes.
En dan? Dus.
En ik heb ook heel veel Paul McCartney en John Lennon liedjes als Beatles tip gegeven. Dus
ja.
Nee, we kunnen echt nog wel even door Beatles tip. Ik denk dat een van ons eerder uitdalft dan dat de Beatles tips ophouden.
En volgens mij heb je ook misschien wel eens per ongeluk een Beatles tip dubbel gedaan.
Ja, misschien ga ik dat nu ook weer doen. Want het is nu heet, het is zomer. En ik wil nu als Beatles tip een van mijn minst geliefde Beatles liedjes gaan tippen. En kijk, ik heb er ontzettende hekel aan als mensen George hun lievelingsbeatle noemen.
Ja.
En dan heb ik het over George Harrison.
Dat vind je gewoon dom.
Ik zou, als mensen George Martin als lievelingsbeatle zouden noemen, zou ik daar nog meer respect voor hebben.
Ja.
Ik vind George Harrison een prima functionele gitarist. Ik vind het een vervelende zeurpiet. Ik vind ook dat hij in Get Back, zie je wat voor een ongelofelijke beside the point verhaallijn de hele tijd ophangt. Ik vind ook in zijn melodieën zit altijd dat soort chagrijn waar ik niet van hou. Maar goed, hij is een aardige gitarist. Hij hoort erbij, hij heeft zijn functie
maar
gehad.
Maar hij had ook heel makkelijk, hij was gewoon inwisselbaar ook.
Wat?
George Harrison.
Nou ja, dat is ook grappig dat in Get Back op een gegeven moment verlaat hij de Beatles. En dan roept John Lennon meteen, oké, dan vragen we Eric wel. Ja.
Ik zou
misschien wat hard.
Kwaliteitswissel.
Kijk, laten we zeggen van alles bij de Beatles is zo goed gegaan. Dat laten we niemand inwisselen, want het heeft allemaal gewerkt. Het heeft allemaal goed uitgewerkt. Dus we houden George er ook bij. George heeft heus ook een paar aardige liedjes geschreven. Maar het heeft natuurlijk niks te maken met het niveau van die andere twee. Die zijn gewoon het wonder van de Beatles. George is prima bijvangst. Laat ik het positief houden.
Je kan er ook niet 4 genieën hebben.
Nou ja, het kan misschien, maar het was bij de Beatles niet zo. Je had 2 genieën en je had 2 prima muzikanten.
Maar 2 genieën gewoon voor intermenselijke verhouding is al moeilijk genoeg.
Precies. Ja, je moet ook niet te veel vragen.
Ja.
Maar goed, het storende vind ik dat je hebt de Beatles staan op Spotify tegenwoordig. Daar waren ze echt laat bij. Maar goed, een paar jaar geleden zijn ze op Spotify gekomen. En bij Spotify heb je altijd een ranglijst van meest gestreamde liedjes. En nu is uitgerekt een liedje van George.
Ja.
Is het meest gestreamde Beatles liedje.
Maar Gijs, is een beetje als je gaat zeggen van nou, de beste speler van het Nederlands elftal 88 was Barry van Aarle.
Want die had de meeste paasjes
die
aankwamen.
Nee, maar ik bedoel meer. Die heb je dus. Je kan natuurlijk niet alleen maar van. Er zaten dus al vrij veel waanzinnige. Dus Van Basten, Rijkaard, Gullit, Koeman misschien nog. Maar dat is dan 4 op 11. Maar je kan natuurlijk niet 11. Van Basten en Gullits opstellen. Dus je hebt die Barry van Aarle wel nodig. Maar als je dan gaat zeggen, nou dat vond ik nou echt de beste.
Ja.
Dat slaat nergens op.
Nee, maar als dan vervolgens er toch een soort officiële ranglijst is. Waarbij mensen blijkbaar Barry van Aarle de beste spelen. Want dan vind ik dat toch een beetje pijn doen.
Ja.
En dat is eigenlijk feitelijk aan de hand.
Ja.
Het liedje van George is het meest gestreamde Beatles liedje.
Dat gaan we dan toch nu niet spelen?
Jawel, dat wordt toch middel, omdat het een warme zomerdag is.
Maar je bent er echt, dan draag je wel bij aan deze misstand.
Omdat mensen het dan ook af gaan spelen.
Ja,
ja maar goed, ik ben ook een historicus.
Nee.
In de basis. Nou goed, ik zou beoogd.
Amateurhistoricus.
Een amateurhistoricus in de beste traditie van Von Ranke.
Ja.
En ik vind dat de geschiedenis ook gezien moet worden.
Je maakt het rond.
Zoals die is.
Ja.
En dit is nou
wie is eigenlijk geweest?
Wie is eigenlijk geweest?
Ja.
Is, hè, zeggen de mensen dan tussen haakjes achteraan.
Ja.
En ik denk ook, ja, het is nou eenmaal zo, het is nou eenmaal zoals het is. Het is een warme dag. Ik weet nog wel dat laatst draaide ik Abbey Road in de auto waarbij mijn moeder zat. En die, toen kwam dit liedje en ze oh, dit vind ik zo'n vervelend liedje. Ah, nou, mooi. En toen maakte mijn hart een vreugdesprong dat ze gewoon, hup, touché, zo is het gewoon. Dus mijn Beatles tip is voor vandaag met pijn in
onder
het
protest.
Hart. Onder protest. Here comes the sun.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Meer van dit.